opgelet. Er volgt een mogelijk melig verhaal.
Het gaat over een nieuwe liefde. Een liefde tussen een man die al 3 keer getrouwd was en een vrouw die 7 jaar single was.
Welkom op Datiquette, een podcast over de etiketten van het daten. Daten met beleefde manieren. Wij vinden beleefd geen oudbollig woord, maar iets dat van daten een aangename belevenis maakt. Een beetje met de charme van hofmakerij. En niet iets waar je al gauw genoeg van hebt.
Quote van Libba Bray: in every end, there's also a beginning.
Daten vond ik soms wat afgezaagd. Vaak is het dezelfde wederzijdse vragenlijst afgaan. Tot ik in de krant las over een vrouw die het anders had aangepakt. Zij had een website gemaakt, metmemee.com, waar mannen haar konden meevragen op een spannende en nieuwe activiteit. Ik vond dat zo schitterend dat ik haar contacteerde en haar site overnam. De meest maffe voorstellen kwamen binnen. Van samen in bomen klimmen met klimmateriaal, over taarten gooien of op pad gaan met een metaaldetector.
En ik ben op die website terechtgekomen en ik vond dat geweldig. Ik had echt iets van, eindelijk is geen sollicitatiegesprek. Ik stelde gewoon voor van, laat ons een keer samen een podcast beginnen. En daar zijn jullie nu naar aan het luisteren.
Ik ben Petra Michiels, zaakvoerster van Tomato, een reisorganisatie voor singles en eenoudergezinnen.
Ik ben Sven Soetens, huwelijksfotograaf bij Positief.
Sven en ik hebben zoals alle mensen op onze leeftijd onze rugzak. En toch gaan we ervoor, voor onze relaties samen, met de puurheid van prilverliefde pubers.
Nu het magische woord rugzak is gevallen, kunnen we het onderwerp van deze episode inleiden. In deze episode hebben we het nog niet over de etiketten, maar stellen we onszelf voor aan de hand van de rugzak van ons eigen dateverleden.
En we hebben vastgesteld dat wij elk door 7 gelijkaardige fases zijn gegaan.
Ik vond dat heel interessant.
We waren daarom niet allemaal even lang, maar die volgorde was wel exact hetzelfde. Dat is wel straf.
Inderdaad.
Dan beginnen we met fase 1. Het doordringen dat je er alleen voor staat.
Bij mij was dat... Eigenlijk voelde ik mij eerst geweldig goed. Die stressfactor was bij mij verdwenen op dezelfde tijd dat mijn ex verdween. En ik was zo euforisch dat ik ineens terug alles kon doen hoe dat ik het wou. Maar ja, een maand later besefte wel ineens van oei, je staat er nu ook wel helemaal alleen voor. En ja, die tijd had ik toch wel nodig om even echt te doen doordringen.
Bij mij is dat zo... Ik had geen euforie. Dat overkwam mij ook een beetje. Dat heeft een paar maanden geduurd hier dat ik doordrong van ah, die is nu echt weg. En dat was echt ja, heel hard. Dat was zo emotioneel overleven eigenlijk. Maar dat was een fase waar ik door moest. Dat was ook zo dag per dag dat ik dat toen moest nemen. Dat was zo'n donkere periode. Kon ik niet veel aan niks anders denken dan gewoon deze dag moet ik door.
Gaan we naar fase 2?
Fase 2, de fase van het uitbreken.
Ik denk dat ik in een ander werelddeel heb uitgebroken.
Mm-hmm.
Een collega, een huwelijksfotograaf, vroeg mij om eigenlijk zijn geboorteland Nepal met een aantal andere collega's te gaan ontdekken. En wij zijn 3-4 weken daar gaan rondtrekken en echt helemaal back to basic gegaan. Daardoor dat ik vroeger iets had van, ga ja, oké, je bent misschien niet gelukkig, maar je hebt wel een schone lounge, je hebt een cabrio, je kunt toch chic gaan eten en heel de boel. Besefte ik plots van, ja, maar als je basis niet goed zit, dan kan het nooit iets worden.
Mm-hmm. Dus jij werd eigenlijk vroeger zo'n beetje de type van het gouden kettingsken in het borsthaar eigenlijk. Bij u is dat zo'n beetje meer een ontdekking van uzelf. Bij mij was dat meer een uitbreken weg van mezelf. Ik ben toen enorm veel beginnen uitgaan. Zo heel veel uitgaan is niet mijn ding op zich, maar toen heb ik dat echt gedaan. Ik moest toen ook per se keiveel lef tonen, heel veel mensen aanspreken die ik niet kende. Ik ging dan ook wel heel vaak alleen uit. En al dat lef en al dat uitgaan was meer bijna een compensatie voor de pijn die van binnen nog heel hard aan het woeden was. Maar tegelijkertijd was ook een heel energieke periode. En omdat ik daar dan dan zo vaak wildvreemde mensen aansprak, heb ik ontdekt dat veel mensen dat eigenlijk gewoon wel leuk vinden. Dat was nu niet zo'n belangrijke ontdekking, maar wel iets geestig om te merken.
Ja, fijn. Natuurlijk, ik moest na Nepal wel terug naar huis. Mm-hmm. Om ja, in fase 3 te geraken, denk ik.
De fase van de nieuwe dagdagelijkse realiteit.
Hard werken of kruipen?
Wat bedoelde daarmee?
Ik was ofwel 15, 16 uur per dag volle bak aan het werken, mij volledig wegcijferen in mijn werk om eigenlijk die emotionele pijn die dat er toch nog was, ja, te verdoezelen. En andere dagen dat je echt zo slecht voelde dat je amper nog kon kruipen naar uw bureau om toch maar te werken. Ik herinner mij dat ik ooit een huwelijk moest fotograferen en ja, dan moet je er zijn, waar dat ik nog in de voortuin van de bruid eerst even heb overgegeven en dan met de smile naar binnen gegaan ben.
Straf. Ja, bij mij was die fase van de nieuwe dagdagelijkse realiteit, was de fase waarin ik Tomato opgericht heb. Ik was altijd werknemer geweest, maar eigenlijk heb ik ergens altijd wel al ondernemer willen zijn. En die pijn van die breuk heeft mij de nodige vechtlust gegeven om ervoor te gaan. En ik ben mij als een maniak op de oprichting van Tomato beginnen smijten. Dat was enerzijds positief, omdat mij dat weghield van te liggen malen en piekeren over het verleden dat voorbij was. Of kwaad te zijn op mijn ex. En maar dat was ergens ook negatief, omdat dat ook een soort van verdoving was. Maar toch tegelijkertijd had ik wel het gevoel dat ik iets nieuw aan het opbouwen was. Niet alleen die onderneming, maar daarmee ontstond ook een beetje voor mij een nieuwe identiteit van onderneemster. En dat heeft mij wel geweldig veel deugd gedaan.
En dan gaan we naar fase 4.
De fase van de relatieprobeersels. Je hebt verteld dat je toen iets bijgeleerd hebt over ruzie. Dat ervoor bij u altijd was van ruzie maken, harde woorden roepen en dan wegvluchten van elkaar. Een halve dag wegblijven, elkaar mijden en daarna doen of je neus bloedt en gewoon verder gaan met de orde van de dag, zonder daarop terug te komen.
Ja, naar mezelf kijkend denk ik dat het was my way or the highway. Mm-hmm. En het was gewoonweg van, je gaat u schikken naar mij. Ik stond enerzijds ook niet open.
Om dat is een beetje zoals dat ik nu ben in onze relatie.
Helaas, pindakaas.
Flauw grapje, sorry.
Jij probeert dat inderdaad wel in onze relatie de overmacht te nemen. Dan.
Zwijg!
Zoals je hoort, duidelijk. Dank je wel, luisteraar, om mij binnenkort weer heel wat berichtjes te sturen.
Oh my god, daar gaan we weer.
Nee, ik heb in de fase 4 periode geleerd, dankzij Miss Paris, waar wij...
Wie is Miss Paris?
Miss Paris is een date waar ik mee naar Parijs ben gereden op een gegeven moment. En in het terugrijden in een stresssituatie kwam op de weg en alle toeters en bellen van de gloednieuwe auto in gevarenzone kwam. En ik werd daar echt ja, uitgescholden en ik had zoiets van, what? Maar anderzijds had ik iets van, nu ga ik een keer mijn mond houden en daar niet direct op inpikken. Mm-hmm. En mij even tot besef doen komen van, ah ja, dat is haar visie. En na 10, 15 minuten konden wij daar ook wel ineens terug over praten. En dat was echt een openbaring voor mij.
Mm-hmm. Dat je niet gewoon dat gesprek mijdt, maar dat je daarna er rustig op terugkomt en elkaar probeert te begrijpen.
Ja, en dat ik echt iets had van, wanneer kunnen we nog eens een bras maken?
Bij mij was het eerste relatieprobeersel. Dat was met iemand die emotioneel enorm mijdend was, gelijk dat ze dat dan noemen. En dat was typisch iemand die altijd afspraken afzei, die altijd zei, we zien wel, we zullen wel zien waar we eindigen, ik kan niks beloven. Maar die ook zo ver ging dat hij had ook een privételefoonnummer, omdat hij zondag zijn telefoon afzette. En dat nummer had ik niet. En ik vond dat allemaal maar normaal, ik begreep dat allemaal. Ik heb toen eigenlijk heel hard over mijn grenzen laten lopen. En toen dat die relatie gedaan was, toen besefte ik ook van, ik ging toen wel even helemaal de dieperik terug in. En ik dacht, ik moet eens naar mezelf kijken.
En zo komen we dus eigenlijk in fase 5, de therapie.
Ik heb dan met behulp van therapie eens naar mijn kindertijd gekeken. Kindertijd komt bij therapie onmiddellijk aan bod. In het begin dacht ik dat wat zever was, maar uiteindelijk heb ik dan beseft van dat is eigenlijk het moment dat je je hechting een beetje aanleert. En ik ben in een heel liefdevol nest opgegroeid, maar tegelijkertijd had mijn ouders het soms hadden die heel moeilijke momenten. En daar werd ik als kind soms wel bang van. Dat heeft mij wel een beetje getekend. En ook wel gemaakt dat ik bepaalde patronen heb aangeleerd. En wat in die therapie mij vooral deugd heeft gedaan, dat ik dat enerzijds heb ontdekt en dat ik mij daardoor ook zelf kon vergeven. Dat ik soms de mist inging op relatiegebied.
Ja, ik vind het heel mooi dat je zegt van, en ja, de kindertijd, dat komt direct in de therapie terecht. Omdat, ik ben 20 jaar geleden een keer al eens naar een therapeut geweest en die begon ook zo van, ja, in de relatie met uw ouders en met uw zussen. En ik had zoiets van, man, dat is verleden tijd, begint daar eens niet over. Mm-hmm. En therapie is uiteindelijk ook wel durven naar uzelf kijken. En een therapeut is iemand die gewoon, ja, een spiegel voor u houdt.
Mm-hmm.
En bij mij net hetzelfde. Ik had geen goede relatie met mijn ouders. Ik had heel slechte herinneringen. En uiteindelijk heb ik nu ingezien van, oké, zij hebben ook maar gehandeld naar hun mogelijkheden. Zij hebben ook maar gedaan wat dat hen aangeleerd was. En misschien hebben ze het iets beter proberen doen. Maar dat geeft mij wel de rust nu. Van, ik heb hen vergeven.
Mm.
En daar ben ik wel blij voor. En ik besef ook van, ik heb zelf ook 2 kinderen, van hoe kan ik het op mijn beurt weer beter doen?
Mm-hmm. En daarna volgde fase 6, de fase van het experimenteren op relatiegebied.
Ja, bij mij was dat vooral huidhonger stillen.
Huidhonger stillen, mm-hmm.
Ik had toen echt wel een drang naar huid te voelen. Ik had dus een drang om huid te voelen, waar dat primeerde op gevoelens.
Mm-hmm.
En ik ben soms zelf gekwetst geweest, omdat je toch wel een bepaalde verliefdheid voelde bij die ene of andere persoon.
Mm-hmm.
Maar anderzijds denk ik dat mijn grootste les ook is geweest van, je hebt wel vaak mensen gekwetst om uw eigen huidhonger te stillen.
Mm. Ja, ik had na mijn mislukte huwelijk en ook na die mislukte andere relatie, begon ik eigenlijk mijn vragen te stellen van, ja, hoe ziet een ideale relatie er eigenlijk uit? Want ik zag ook rond mij heel veel relaties mislukken. Allee, ja, dat is nu eenmaal zo. En ik stelde ook mijn vragen bij de lange monogame relatie. En ik ben dan een beetje in een soort identiteitscrisis beland en mij afgevraagd, wat wil ik eigenlijk? In welke soort relatie voel ik mij het best? En ik heb dan eigenlijk ontdekt dat, ja, het is misschien een cliché, maar de toverformule voor relatie bestaat gewoon niet. Elke relatievorm heeft echt belangrijke voor- en nadelen. En wat ik wel ook ontdekte was, single zijn is een volwaardige relatievorm.
Ja, en het single zijn, dat effectief een volwaardige relatie is en dat je dan zegt van, in een relatie is openheid en communicatie belangrijk, denk ik dat we een heel mooi bruggetje hebben naar fase 7. Het ontdekken en het kunnen stellen van uw eigen grenzen.
Ja, zeker. Ja, ik ben nog een keer verliefd geworden, ongeveer een jaar geleden of net iets langer geleden.
En de hoeveelste keer was dat dan?
Ik ben ook al 46, hè. Nee, maar ik ben dan nog eens verliefd geworden. Op zich was dat niet slecht, omdat ik wel even ook dacht dat single zijn misschien gewoon de meest relaxte relatievorm wel was. Maar dan heb ik ook wel ontdekt hoe mooi het is om een soort universum te voelen of een wederzijdse connectie echt met iemand. Maar helaas herviel ik al gauw weer in mijn oude patroon van over mijn grenzen te laten lopen. Altijd wachten totdat tijd had, daar begrip voor opbrengen. En dan op een bepaald moment heb ik gezegd, en nu is het genoeg en nu geef ik mijn eigen behoeftes aan. Ik geef duidelijk aan wat dat belangrijk is voor mij. Hij hield daar toen nog altijd geen rekening mee. En dan heb ik echt gewoon gezegd van oké, in dat geval wil ik u niet meer zien. En ik heb dat ook volgehouden. En tijdens dat volhouden heb ik ontdekt dat dat eigenlijk een soort van liefde voor mezelf was. En dan is zeker het zien van single zijn als een volwaardig alternatief, geeft dan ook wel de kracht om uw grenzen te kunnen stellen. Want het is niet dat je nergens meer naartoe kunt en gewoon alleen ook min of meer gelukkig bent.
Ik denk dat ik exact hetzelfde heb meegemaakt op dat vlak van verliefd worden, vanuit uw verliefdheid denken van, ah, het is hier zo mooi dat je niks van grenzen aangeeft en gewoon, ja, laat staan dat je ze zelf zou bewaken. Je kunt een grens niet bewaken als er geen grens is.
Mm-hmm.
En dan heb ik vooral ook geleerd van, verloochent uw eigen niet.
Dat was wel boeiend. We hebben elkaars rugzak eens ingekeken. Daar zat best wel wat in.
Ja, er zat best wat in. We hebben er dingen ingehouden. We hebben er dingen nu uitgegooid. En dan denk ik dat we nu eigenlijk naar onze volgende stap kunnen gaan, Trevor Light.
Ja, ik vind het zeker heel belangrijk om toch een rugzak te hebben, omdat je lessen geleerd hebt en je mocht die niet zomaar vergeten.
Nee, dat is een fond, hè.
Ja, een heel belangrijke fond om die te hebben. En tegelijkertijd is het toch ook belangrijk om te kunnen verder gaan met een zekere lichtheid.
En dan denk ik dat we heel blij mogen zijn met elkaar, dat we alle twee die 7 fases echt wel hebben doorgaan. Mm-hmm. En dat we die alle twee wel weten van, we hebben dat gehad, we zijn er openhartig over geweest en nu starten wij met een proper lei. Wanneer gaan we trouwen? Dit was de podcast De Etiquette.
Door onze persoonlijke date-ervaringen en de verhalen van onze klanten merkten we al gauw dat we meer dan genoeg input hebben voor een boek over de etiquette. En daar zijn we nu ijverig aan het schrijven.
Wil je graag een seintje als dit boek klaar is? Laat dan zeker je e-mailadres achter op www.detiquette.be of www.detiquette.nl.
Bedankt voor het luisteren en
succes bij daten.